Ik zet boven de preek voor vanavond ons ten goede. En ik wil u bij een drietal gedachten gaan bepalen. Allereerst gaan we letten op een helder zicht op de hemelvaart. U leest dat in antwoord 46. Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Ten tweede gaan we letten op het juiste licht over de hemelvaart. Dat is vraag en antwoord 47 en 48. Daarin wordt uitgelegd wat nou het onderscheid is tussen de Lutherse en de Calvijnse visie op de hemelvaart. En dan kiest de catechismus voor de visie van Calvijn over de menselijke en de goddelijke natuur van Christus. En ten derde gaan we letten op het grote gewicht van de hemelvaart. Dat is antwoord 49. Wat nut ons de hemelvaart? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn vader onze voorspraak is. Ten tweede dat wij ons vlees in de hemel tot een pand hebben. Dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. En ten derde dat hij onze geest tot een tegenpand zendt. En door die geest en door zijn kracht zoeken wij wat boven is, waar Christus is, en niet wat op de aarde is. Ik zet het boven de preek, ons ten goede. We letten ten eerste een helder zicht op de hemelvaart. Vraag 46. Ten tweede het juiste licht over de hemelvaart. Vragen 47 en 48. En ten derde het grote gewicht van de hemelvaart. En dat is antwoord 49. Het gaat vanavond dus, kinderen, over de hemelvaart van de Heer Jezus. Nou is de hemelvaart wel genoemd het stiefkindje onder de christelijke feestdagen. Het komt er eigenlijk met de hemelvaartsdag maar bekaaid vanaf. Als je nou kijkt naar kerst, dan hebben we minstens drie diensten. 25, 26 december, exclusief alle meditaties op zangavonden rondom kerst. Maar met hemelvaart hebben we eigenlijk maar één dienst, dat is het dan. Typisch trouwens dat we spreken over hemelvaartsdag en niet over hemelvaartsfeest. We spreken wel over kerstfeest en over paasfeest, maar niet over hemelvaartsfeest. Hoe komt dat? Het is nog wel een vrije dag, meer een fietsdag, als het mooi weer is, dan een feestdag. Met kerstfeest denken we aan het kindje dat geboren is. Dan vieren we feest. Met Goede Vrijdag wordt het al minder. Het kindje werd de leidende knecht. Maar hemelvaart is koningsfeest. De kroning van de koning. En dat wordt nou het minst gevierd. En dat is eigenlijk heel merkwaardig. Ook in de kerk. Op de dag dat een knecht van God, een dominee, bevestigd wordt in zijn ambt, dan is het ontzettend druk. Maar op de dag van de kroning van de koning, dan is het vaak maar magertjes gesteld, stil en leeg in de kerk. Dat is niet goed. Nou, het gaat vanavond over de hemelvaart. Kerstfeest was de aardevaart, zo zou je het kunnen noemen. De Heer Jezus kwam van al zo hoge, van al zo ver naar de aarde. Aardevaart. Goede Vrijdag ging nog een stap verder. Dat was de hellevaart van de heiland. Nedergedaald ter helle. Maar 40 dagen na paas, of een donderdag, is de Heer Jezus naar de hemel gevaren. Hemelvaart. We noemen dat de tweede trap van zijn verhoging. Eerst opgestaan, uit het graf weer opgestaan en nu ook naar de hemel gegaan. En dan begint vraag 46 met: wat verstaat gij daarmee de opgevaren ten hemel? En dan moeten we goed opletten dat als het leerboek vraagt naar wat versta je daar nou van, dat de catechismus dat nooit verstandelijk alleen bedoelt. Van als ik het nou goed uit mijn hoofd leer en ik begrijp het, oké, dan heb ik een verklaring van de hemelvaart. Nee, als het gaat over goddelijke waarheden, ook in het leerboek, dan is de bedoeling van elke prediking, ook van elke catechismusprediking, dat je niet alleen voor je hoofd zegt, nou snap ik het, maar dat je met je hart tot aanbidding komt van deze ten hemel gevaren heiland. Dat is het doel van elke prediking trouwens. Net zoals de discipelen. Toen de Heer Jezus naar de hemel is gevaren, zegenend zijn handen opgeheven heeft, naar de hemel is gegaan, dan staat er, en ze aanbaden hem. Dat is de bedoeling. En als je zo de kerk uitgaat, zoals de discipelen naar Jeruzalem terugkeerden met grote blijdschap, aanbiddende hun levende heiland, God prijzend, ja, dan ben je op de plek waar je wezen moet. Ik denk dat de Heilige Geest ons daar wil brengen. Dat we niet alleen kijken naar boven, maar dat ook zeer en lof uit ons hart ten hemel zal reizen. Dat we hem zullen verheerlijken. Vraag 46. Wat verstaat gij daarmede opgevaren ten hemel? Nou, dan kijken we naar het antwoord. Dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde naar de hemel is opgenomen, opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is, totdat hij terugkomt, om te oordelen de levenden en de doden. De eerste helft van het antwoord zegt dus dat de Heer Jezus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde naar de hemel is gegaan. Ja, ze stonden daarbij op de Olijfberg. En ze keken hem na. Ze waren ooggetuigen dat hij opgenomen werd in heerlijkheid. Totdat die wolk hem wegnam. De wolk. Die lichtende wolk. Diezelfde wolk die was bij de verheerlijking op de berg. Dat is de Shechina. Die luisterrijke heerlijke wolk. Die ook was op de tabernakel. Die wolk. Niet zomaar een wolkje. Nee, de wolk die Gods tegenwoordigheid als het ware zichtbaar maakte. Er is een oud zondagsschoolvestje, ik heb het vroeger nog geleerd, kinderen, ik weet niet of jullie het ook kennen, dat gezongen wordt met hemelvaart, op een lichte wolkenwagen wordt de Heer van de aard gedragen en vaart hij op naar 's hemels troon, vaart hij op naar 's hemels troon. Die wolkenwagen is als het ware een triomf, een overwinnings-, een zegenwagen. En ik geloof dat die wolkenwagen, ook al zie je dat niet zichtbaar, maar ik geloof dat de onzichtbare engelen, die wolkenwagen met de Heer Jezus daarop, dat die tienduizenden engelen die wolkenwagen heeft begeleid naar de hemel. We hebben gezongen, Gods wagens boven het luchterswerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. He, vele engelen die hebben hem omringd toen hij zegevierend naar de hemel ging. Boven de wolkenhemel, boven de sterrenhemel kwam hij aan in de hemel der hemelen waar zijn vader woont en troont. We zingen ervan en we gaan er dadelijk ook van zingen. God vaart op met gejuich omhoog. Voor het oog van zijn discipelen vaart hij voor het oog met gejuich omhoog. Wie hebben er gejuicht? Nou, aanvankelijk niet de discipelen. Ik denk dat de engelen gejuicht hebben. Ze hebben de Heer Jezus begeleid naar de hemelpoort en toen? Nou, ik stel me zo voor, toen de Heer Jezus op die wolkenwagen bij de hemeldeur kwam, dat de engelen hebben geroepen, verhoogd op poorten, nu de boog reist, eeuwige deuren reist omhoog. Opdat ge de koning moogt ontvangen. En dat de engelen aan de andere kant van de hemeldeur, dat ze hebben gevraagd, ja maar wie is toch die koning der ere? En dat ze toen hebben geantwoord, het is de Heere geweldig in de strijd. En dan ging die hemeldeur open. Hè? En toen, zodra de Heer Jezus in de hemel kwam met zijn menselijke natuur, toen zei zijn vader direct, zit aan mijn rechterhand. Zit aan mijn rechterhand. De koning krijgt de plaats der eer aan de rechterhand van de Vader. En toen hebben alle engelen hem aanbeden. Zo stel ik me dat voor. En ik denk dat het niet onbijbels is. Hemelvaart. Paas is een open graf. De steen is weg. Ja. Hemelvaart wil zeggen een open hemeldeur. Toen de Heer Jezus naar binnen ging, dan staat er niet dat die deur achter hem op slot ging. Die deur staat nog steeds open. Open ook voor mij. He, die deur is open blijven staan. Zolang het genadetijd is, blijft die hemeldeur, waardoor de Heer Jezus naar binnen is gegaan als de koning der ere, zolang het genadetijd is, blijft die hemeldeur open staan. Nog steeds. En ik denk dat dat de houding is ook van een christen. Dat je uiteindelijk niet naar beneden kijkt, naar een gat in de grond, maar je kijkt naar de opening in de lucht. Je weet, er is een deur geopend in de hemel waar mijn heiland doorheen gegaan is. En die staan nog steeds open. Dat is onze juiste goede blikrichting. Het hart naar boven en het oog hemelwaarts. En tegelijkertijd met je beide benen op de grond. Het feest van de hemelvaart. Ik denk dat het gevierd is in de hemel. Denkt u niet? Toen de Heer Jezus zat, ging zitten aan de rechterhand van zijn vader in zijn troon. Ik denk dat de zaligen, de verloste zondaars, die ons zijn voorgegaan en die, ja, dat die hebben gejuicht voor de troon. Wat een vreugde bij die gezaligde zielen, bij die verloste zondaars. Die mogen deel uitmaken van de triomferende kerk. Wat hebben ze gejuicht. Toen ze hun heiland in heerlijkheid terugzagen. Al die oudtestamentische heiligen die gestorven zijn in het geloof in de Messias. Toen die koning terugkwam met een menselijk lichaam, verheerlijkt opstandingslichaam. Oh, toen hebben ze hun heiland in heerlijkheid mogen zien. Schitterend van schoonheid en pracht. Met eer en heerlijkheid bekroond. Wat hebben de verloste zondaars gered. Maar wat hebben de engelen ook gejuicht. Blijdschap bij de engelen in de hemel. Weet je waarom? Omdat het hoofd van 's hemels legermacht, Jezus Christus, omdat die weer terugkeerde naar zijn plek bij de Vader. Omdat de Zoon van God binnenkwam, toen hebben ze allemaal gebogen. Ik denk ook dat er feest was, met David gesproken, dat er feest was. Dat er vreugde was bij de Vader. Moet u zich dat indenken? Moeten jullie zich dat indenken, kinderen? Wat dat voor de Vader betekend heeft. De Heer Jezus was de Zoon van de Vader. En die Zoon die verliet het vaderlijk huis. Niet omdat hij opstandig was, maar uit liefde voor zondaars. Verlaat des Vaders heerlijk huis, wordt arm en hulpeloos. Toen ging de Zoon weg van het vaderhart en van het vaderhuis. En toen is die Zoon van Gods liefde, die is gestorven. Die was dood. Voor anderen. En toen kwam die Zoon weer terug. Hij werd een verloren Zoon. De Heer Jezus werd een verloren Zoon om verloren zondaars te kunnen redden. En toen kwam die Zoon weer terug. En toen zei de Vader, deze mijn Zoon was dood. Golgotha. Maar hij is weder levend geworden. Hij is weer teruggekeerd. Wat een vreugde bij de Vader. Er staat dat hij van de aarde ten hemel is opgeheven. Alsof de Vader zelf zijn kind van de aarde optilt, opheft en drukt aan zijn vaderhart. Bij hem thuis haalt. 33 jaar geleden had de Heer Jezus, was hij uitgegaan van de Vader, de hemel verlaten. Nu keert hij weer terug. Nadat hij zijn taak, zijn werk heeft volbracht. Vreugde bij de verloste zondaars. Vreugde bij de engelen. Vreugde bij de Vader. En ik denk ook, en daarom is hemelvaart mij lief. Daarom is dat, zou dat een feest moeten zijn. Vreugde ook bij de Heer Jezus zelf. Waarom? Nou, ik zei het al, hij is toen met eer en heerlijkheid gekroond. Verheerlijkt, zegt Johannes, verheerlijkt met de heerlijkheid die hij had bij de Vader eer dat de wereld er was. Kunnen we ons niet voorstellen. Vader, verheerlijkheid met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Voordat er wereld gegrondvest was, die eeuwigheid voor de schepping van de hemel en de aarde, die eeuwigheid voor Genesis 1, was de Zoon in de schoot van de Vader en had hij heerlijkheid. En toen is hij mens geworden en nou keert hij als mens terug. En nou krijgt hij diezelfde heerlijkheid als mens die hij had als Zoon van God voor de grondlegging der wereld. Hij was toen in de schoot van de Vader. En nu keert hij terug als mens in de troon van de Vader. Hij is de eerste mens die naar de hemel is gegaan. Met ziel en verheerlijk lichaam. Daar gaat het om. Nadat zijn werk klaar was. Nou, en dan staat er nog wat. Hij is ook in de hemel ons ten goede. Nou, dat vind ik het mooiste zinnetje in antwoord in de zondag 18. Ons ten goede. Dat heeft de Heer Jezus zelf ook gezegd. Toen hij zei, het is tegen zijn discipelen, het is uw nut dat ik wegga. Daar word je niet minder van. Dat is geen verlies, dat is winst. Dat is u nuttig, voordelig. Want ik ga heen om u voor jullie plaats te bereiden. En als ik heen gegaan zal zijn, dan zal ik ook mijn geest tot u zenden. Die geest die kracht geeft om mijn getuige te zijn. Ons ten goede. Het is voor jullie nut. Dat heeft de Heer Jezus ook getoond. Hè? Op het moment dat hij op die donderdag, dat hij naar de hemel is gevaren, voer hij op met uitgebreide handen, zegenende handen. En dat is heel treffend eigenlijk. Zegenende handen. Het laatste wat de discipelen zagen, dat was niet zijn rug. Dat was niet zijn nek. Dat waren niet zijn vuisten, na 33 jaar van teleurstelling, van verachting, van verwerping. Maar dat waren zijn handen, waar de littekenen nog in te zien waren. En hoe hoger de Heer Jezus nou gaat, hè, hoe groter het bereik wordt waar die zegen op valt. Als ik mijn handen heel laag hou, dan kan eigenlijk maar een klein stukje worden bereikt. Maar hoe hoger ik mijn handen hou, hoe groter het bereik wordt waarmee ik anderen kan zegenen. Er staat niet dat de Heer Jezus zegenen ten hemel voer en dat hij op een gegeven moment zijn handen weer terugtrok. Nee, zo bleef hij uitgebreid met die handen, zo bleef hij zijn houding houden. En hij trok zijn armen niet terug. Zegenend. Nadat de priester zijn werk had volbracht, Golgotha. Nadat de priester het offer heeft gebracht, daarna pas altijd de zegen op grond van het offer. Nadat de Heer Jezus het offer had gebracht, volbracht, daarna pas de zegen. Maar die zegen gaf hij dan ook. Dat was het laatste wat ze zagen. En ik geloof, gemeente, heb u wel eens gezien in die zegenende handen van de Heer Jezus? Laat ik twee dingen vragen. Zomaar eens. Laat ik eens even wat neerzetten. Twee dingen vragen. Als je nou die zegenende handen van de Heer Jezus zo ziet, hè, bent er nou wel eens ondergekropen? Of blijf je dan nog steeds buiten die actieradius? Blijf je dan nog steeds buiten dat bereik? Je staat ernaar te kijken, hè, maar je kruipt er niet onder. Dat is geloof. Dat is geloof. Je kan van Rooms-Katholieke mensen zeggen wat je wil, hè. Ik heb dat natuurlijk veel meegemaakt in mijn vorige gemeente. Al die Rooms-Kapelletjes daar in dat Brabantse, in het Zetogenbosch en zo, in die omgeving. Maar het heeft me toch altijd getroffen dat als ik dan ging naar het ziekenhuis in Zetogenbosch, dat daar van die Roomse kerken waren, daar zag je heel vaak een Christusbeeld. Daar zag je de Heer Jezus altijd met die uitgebreide armen. Ja, wat een getuigenis, zeg. Maar je moet er wel onder kruipen onder die armen, om ook gezegend te worden. Hè? Moet je wel doen. En toen je eronder stond, volgende vraag. Toen je eronder stond en je keek omhoog. En toen zag je in die handen van de Heer Jezus. En wat zag je toen? Ja, toen zag ik die littekenen, dominee. Dat klopt, dat klopt. En toen je goed keek, hè, toen de Heilige Geest je ogen verlichtte. Weet je wat je toen ook zag? Toen zag ik, o wonder van genade. Toen zag ik mijn eigen naam. M.M. van Kampen. Toen zag ik mijn eigen naam in zijn handpalmen gegraveerd. En is toch geen wonder dat mijn naam staat in zijn handen. Ja, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. U ten goede. Die littekenen in zijn handen, die zeggen mij, u ten goede, u ten goede. Zo is hij naar de hemel gevaren voor de ogen van zijn jongeren. Dat zagen ze. Die liefdestekenen, die herkenningstekenen. Het is wel tijdelijk. Er staat totdat hij wederkomt. Daar wil ik ook even de aandacht voor u voor vragen. Hemelvaart is een intermezzo. Wij denken vaak dat dat het eindpunt is. Hemelvaart is tijdelijk. Totdat hij komt. Hij is weggegaan. en afscheid, maar niet voorgoed. Ik kom terug, totdat hij terugkomt. Hij is tijdelijk afwezig. Hij ging naar de hemel. Hij is nu in de hemel, maar hij komt ook straks terug uit de hemel. Op dezelfde wijze. Precies op dezelfde manier. Dan zullen onze ogen hem zien. Dan komt hij ook op een wolk. Op die lichtende wolk. Ja. Alleen wel, ja, op dezelfde wijze. En toch anders. Hij is naar de hemel gevaren, zichtbaar, persoonlijk, lichamelijk, op een wolk. Zegenend, zegenend. De deur is open, heb ik gezegd. Maar als hij straks terugkomt, dan komt hij ook zichtbaar, letterlijk, lichamelijk, op een wolk. Maar dan niet meer zegenend, maar dan oordelend. En dan gaat de deur dicht. Dan zit hij dicht. Dan is buiten, voor eeuwig, of binnen, voor eeuwig. Dat is verschil. Maar nu, ons ten goede. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Als zou ik dat met een voorbeeld duidelijk moeten maken, kinderen, dan denk ik aan, ja, aan een bruidegom die in het buitenland gaat wonen, samen met zijn bruid. Althans, dat is de bedoeling, als ze gaan trouwen, dat ze in het buitenland gaan wonen. En dan gaat die bruidegom, die reist alvast vooruit naar dat land van emigratie. Die reist alvast vooruit naar het buitenland. En dan gaat die bruidegom alvast alles klaarmaken, het huis en zo, en de spulletjes. En als dan alles klaar is, dan komt hij terug om zijn bruid te halen. En dan is de woning helemaal klaar en dan kunnen ze voor altijd samen zijn. Hij reist vooruit om alles alvast in orde te maken voor haar belang. En als alles klaar is, dan komt hij terug. Dan zijn ze tijdelijk even gescheiden. Nou, dan gaat die bruidegom weg. En dan zegt die bruidegom tegen zijn bruid: zal je me, terwijl je me niet ziet, ik kom terug hoor, om je te halen. Dan zijn we voor eeuwig samen, al zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Maar terwijl ik heen ga om je om plaats te bereiden, zal je me trouw blijven, o bruid? Zal je aan me denken? Ga je niet met andere mannen mee ondertussen? Nou, dat zegt de Heere tegen zijn bruidskerk. Dan heeft hij de avondmaal ingesteld. Zal je allemaal blijven denken? Vergeet me niet. Doe dit op mijn gedachtenis. Totdat hij komt. Als kentekenen. Om als het ware de hoop weer te verlevendigen. Hij is vooruitgereisd naar het hemelse land. Maar hij komt terug. En dan komt hij ons halen. Dan komt hij ons halen. Hij is vooruitgereisd. Wij komen erachteraan. En nu hem trouw blijven. Blijf hem maar trouw. Blijf hem maar trouw. Kijk uit voor andere mannen. Voor sterke verleiders. En als de bruid nog op de plek is, hè, als de bruid nog op haar plek is, en de liefde voor die bruidegom die leeft weer eens in het hart, dan kan het niet anders of die bruid heeft heimwee naar de bruidegom. Die zegt: o bruidegom, waarom toeft gij zo lange, zo lange? Want het wordt hier op aarde zo bange, zo bange. Het ook wel eens? Verlang je er ook wel eens naar? Dat de Heer Jezus terugkomt? Nee? Nou, dan ben je er van niet op je plek. Ik heb er eigenlijk nog nooit naar verlangd. Dan geloof ik niet dat je een kind van God bent. Sorry dat ik dat zo zeg. Dan weet je gelijk wat ik bedoel. Een bruid die nog nooit verlangt naar haar bruidegom, dat kan toch niet? Dan zit het niet goed. Dan zit het niet. Als je nou nooit eens heimwee hebt om nou altijd bij de Heere te mogen zijn die jou kocht, die jou mint. Ja. Nee, dan moet je vanavond nog naar God toe gaan. Moet je vragen of het anders mag worden, want dan zit het niet goed. Die heimwee hebben, die komen thuis. Nou, dat is één. Tweede gedachte, het juiste licht, daar ben ik maar kort over, het juiste licht over de hemelvaart. Dat is vraag 47 en 48, ja. Dat gaat over de Lutherse dwaalleer. Is dan Christus niet bij ons tot het einde der wereld zoals hij het beloofd heeft? Zo de mensheid niet overal is waar de Godheid is, 48, worden dan de twee naturen niet gescheiden. Dan gaat de catechismus iets uitleggen over de dwaalleer van Maarten Luther. Kijk, Luther was een groot licht. Vanzelf een hervormer. We hebben het Lutherlied gezongen vorige week, afgelopen woensdag. Was een groot licht. Machtig door God gebruikt. en groot in het koninkrijk van God. Maar ja, het is gewoon zo bij, met elk licht, hoe groot dat licht ook geweest is in het koninkrijk van God, elk licht heeft zijn schaduwkant. Dat had Luther ook. Een geweldige man, groot in het koninkrijk, machtig gebruikt, heeft evangelie weer mogen ontdekken, de rechtvaardiging van de goddeloze, om niet uit genade door het geloof. Nou, prachtig. Maar hij had ook zijn schaduwzijde. Elk mens is eenzijdig. Elke dominee ook. Ik dus ook. Vanzelf. Vanzelf. Kleine lichtjes hebben ook hun kleine schaduwkant. De grote licht ook erin. Maar één licht dat geen schaduwkant heeft. Dat is de Heer Jezus. Het licht der wereld. Die heeft geen schaduwkant. Maar grote, Luther, Calvijn en zo. Nou, geweldige man. Maar hij had ook zijn schaduwkant. Augustinus, de grootste denker in het Westen. Ja, die man die had ook zijn schaduwkanten. We maken gebruik van het licht van hem. Dankbaar gebruik wat het licht God heeft gegeven aan hen. Maar we bedenken wel, we zweren niet bij die mannen. Dat doen we niet. Ik noem niemand mijn meester. Wat dat betreft ben ik geen Calvinist. En ook geen Calbrugiaan. En ook geen Lutheraan. En wat heb je allemaal nog meer? Ik noem niemand mijn meester. Eén is uw meester. Snap je wat ik daarmee bedoel? Nou, Luther die heeft gezegd van, dat die natuur van de Heer Jezus vergoddelijkt is. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar. De vraag is natuurlijk wel belangrijk van, hoe kan dat nou? Aan de ene kant zegt Jezus, ik ben met u tot aan het einde der wereld. En aan de andere kant zegt de Heer Jezus, ik ga van u weg. Ik verlaat de wereld en ga heen tot de Vader. Nou, is die nou wel bij ons of niet? Simpelweg is dat de vraag. Als hij zegt, ik ben met u. En aan de andere kant zegt de Heer Jezus, de armen hebt u altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Is hij nou altijd bij ons of niet altijd? Hoe zit dat nou? Nou, dan geeft het antwoord een geruststellend antwoord. En dan zegt antwoord 47 en 48, kijk, al heeft hij ons verlaten, hij laat ons niet alleen. Naar zijn mensheid, naar zijn lichamelijk, lichamelijk is hij weg, is hij afwezig. Hij is niet meer zichtbaar onder ons. Maar naar zijn godheid, genade, majesteit en geest, wijkt hij nimmer meer van ons. Aan de ene kant kan je zeggen, naar zijn menselijke natuur ging hij weg. Maar de Heer Jezus ook God, naar zijn goddelijke natuur in de geest, bleef hij. Wijkt hij nimmer meer van ons. Wat een geruststellende, troostende woorden. Ziet u staan in de antwoord 47, wijkt hij nimmer meer van ons. Is hij nooit absent? Is hij elke dag bij je? Nou, wie zijn dat, je? Dat zijn niet iedereen. Dat zijn de discipelen. Dat zijn degenen die hem vertrouwen. En die hem volgen. Daar wijkt hij nooit meer vanaf. Ik ben met u alle dagen. In mooie dagen, in vrolijke dagen, in blijde dagen, in jonge dagen, in eenzame dagen, in moeilijke dagen, in dagen van rouw, in ziektedagen, in dagen van verblijf in een ziekenhuis en zelfs op je laatste dag. Zelfs op je laatste dag. Dan komen ze allemaal afscheid nemen. En dan geven ze een hand. Of je voelt een hand. En je kan eigenlijk nauwelijks meer wat terugzeggen. Je laatste dag. En dan gaan de mensen weg, voorgoed. Ja, en dan zegt de Heer Jezus, en dan zegt David, al ga ik nou door dat dal van de schaduw des doods, en als allen nou mij verlaat, ik vrees geen kwaad, want gij zijt met mij, Immanuel, God met ons. Ik ben met u alle dagen, zelfs je laatste dag, niet lichamelijk, niet letterlijk, maar wel naar zijn godheid, naar zijn majesteit, hij is machtig genoeg. Om je te bewaren, te behoeden, te beschermen tegen de poorten van de hel. Naar zijn majesteit, met zijn genade. Hij is gewillig genoeg om door zijn genade te redden. En naar zijn geest. Hij is wijs genoeg om door zijn geest je te leiden. Door de wereld heen. Naar het kruis. Tot in de hemel. Naar zijn godheid, genade, majesteit en geest. Ook al zie ik de Heer Jezus niet, door het geloof mag ik weten, ik zie hem niet, maar hij is er wel. Nou, en dan tenslotte, laatste, dat is antwoord 49. En dat gaat over het nut van de hemelvaart. Wat heb je daar nou aan? Ik heb het een beetje uitgelegd. Wat heb je daar nou aan? Nou, dan geeft het antwoord een drieërlei antwoord. Ten eerste dat in de hemel onze voorspraak is bij de Vader. Ten tweede dat hij ons vlees in de hemel meeneemt tot een pand. En ten derde dat hij zijn geest tot een tegenpand op aarde naar ons zendt. Nou, ons ten goede, dat wordt als het ware uitgewerkt in antwoord 9. Dat ons ten goede van antwoord 46, dat wordt uitgewerkt in antwoord 49. Wat wil dat nou zeggen, ons ten goede? En dan zegt het antwoord, hij is onze voorspraak. Hij neemt ons vlees tot een pand mee naar de hemel. En hij geeft zijn geest als een onderpand, als een tegenpand voor ons hier op aarde. Nou, dat ga ik uitleggen. De Heer Jezus is naar de hemel gegaan, dat is duidelijk. Hij is de rust ingegaan. Maar het is niet zo dat hij nu niets doet. Calvijn zegt ergens. Hij zegt, de Heer Jezus zit niet met zijn armen over elkaar in de hemel, met eeuwig gesproken. Het is geen niets doen. Nee, hij is niet werkeloos in de hemel. Hij zet zijn werk nog steeds voort. En doet veel voor ons. Hij leeft om plaats te bereiden, heb ik net gezegd. Een ander aspect is, hij leeft om te bidden. Daar hij altijd leeft om voor hen te bidden. Christus is gestorven, hij is opgestaan, dat is meer. Hij zit aan de rechterhand die ook voor ons bidt. Zegt Paulus in Romeinen 8. Die ook voor ons bidt. Ik heb een heiland die leeft om te bidden. O vrienden, die heiland, hij leeft en hij bidt ook tot u. O hoor naar zijn beden, want zijn beden geldt u. Een heiland die leeft om te bidden. Dat moet je goed onthouden, mensen. Dat is de kern van het christelijk geloof. Christus stierf van het kruis. Ja. Jezus leeft in de hemel. Ja. En hij komt terug op de wolken. Dat moeten we eigenlijk elke dag voor ogen houden. Hij stierf aan het kruis. Hij leeft in de hemel. En hij komt terug op de wolken. Hij leeft. Hij blijft ten volle ambtsdrager in de hemel. Priesterlijk bidt hij. Koninklijk regeert hij. En profetisch schenkt hij zijn geest om mij door zijn woord en geest te onderwijzen in zijn weg. Altijd maar bezig voor anderen. Er staat in antwoord 49 ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn vader onze voorspraak is. Advocaat staat er letterlijk. Bij zijn vader, voor ons. Hoe doet de Heer Jezus dat dan? Nou, ik stel me dat zo voor. Ik stel me dat, dat staat er trouwens in de Bijbel hoor, dat is niet zomaar uit mijn duim gezogen. Ik stel me dat zo voor. Die hoge priester die heeft zijn eigen bloed gestort. En nou is hij naar de hemel gegaan met een schaal van zijn eigen bloed. En toen is hij de hemel de binnen gegaan, toen kwam hij voor zijn vader te staan. En toen heeft hij zijn bloed, zijn verdiensten, heeft hij aan de in het hemels heiligdom voor de Heere aangeboden. Als teken dat zoenbloed, dat de zonden zijn verzoend, dat de schuld is betaald, dat het werk is volbracht. En op grond van zijn bloedgemeente wordt die priester nou ook een pleiter, een advocaat. Die het opneemt voor de zijnen. U weet, jullie weten kinderen. In het Oude Testament, dan droeg de hoge priester, die droeg de namen van het volk Israël op zijn borst. 12 edelstenen van de 12 stammen van Israël en hij droeg ze ook op zijn schouders. Hij droeg die namen van het hele volk op zijn borst, op zijn hart. Zo draagt de Heer Jezus de namen van de zijnen op zijn hart. En hij neemt ze mee voor zijn vader. Hij neemt ze mee. En hij pleit op zijn bloed voor zijn kerk. Voor de gelovigen die op hem vertrouwen, hoe je dat ook wil noemen. Weet je wat de Heer Jezus bidt? Wat bidt hij? Zullen we proberen te luisteren? Wat bidt hij dan? Mag ik eens u meenemen zo? Het laatste 10 minuten mag ik u eens meenemen zo? En dan luisteren we stil bij die open hemeldeur. En dan horen we aan de andere kant, horen we die priester pleiten. En wat zegt hij dan? En dan hoor ik tot mijn verbazing, gemeente, dat de Heer Jezus mijn gebed neemt. En dat hij mijn gebed reinigt. En dat hij zijn verdiensten bij mijn gebeden doet. En dat hij mijn gebeden aan de Vader opdraagt. Eenvoudig gezegd, heb je vanmorgen een gebedje gedaan? Ja, ik vind het soms ook zo moeilijk om de juiste woorden te vinden. Mooi bidden, dat kan ik niet. Nee, ik ook niet. Ik kan niet mooi bidden. Wil de Heer dat dan nog wel mooi bidden? Nee, maar ja, het komt er vaak zo gebrekkig uit, hè? Weet je wat de Heer Jezus dan doet met die gebeden van ons? De Heer Jezus die neemt ze over. En hij legt ze neer voor de troon van zijn Vader. En hij bewierookt onze gebeden met zijn verdiensten. Weet je wat bidden is? Bidden, dat is net als een brief. Een gebed is net als een brief. En dan schrijf je een brief en dan ben je eigenlijk een klein kind. En dat gaat vaak met hanenpoten zo. En dan D of T gaat verkeerd en zo. En dan vergeet je weer eens wat en niet op de lijntjes. En het is eigenlijk maar een, ja, een beetje kliederen, een beetje knoeien. Maar je meent het oprecht. En weet je wat de Heer Jezus dan doet? Dan leest hij onze gebrekkige gebeden als brieven. Hij leest ze. En dan streept hij door wat niet goed is. Zo. En de Heer Jezus die versterkt, die onderstreept wat zwak is. En hij vult zelf aan wat ontbreekt. En zo met die verbeterde brief gaat de Heer Jezus naar de Vader. En de Vader hoort hem altijd. Zo doet hij dat. Hij leeft om te bidden, om onze gebeden te brengen voor de troon van Gods genade in een verbeterde versie. En zo zijn ze aangenaam voor de Vader. Daarom eindigen we ook altijd ons gebed met in Jezus' naam. Weet je wat de Heer Jezus nog meer doet? Ik leg mijn oor weer te luisteren. Weet je wat ik hoor? Dat Hij in de hemel daar bidt voor de strijdende gelovigen op aarde. Net als Mozes op de berg bad voor Jozua en de Israëlieten die streden tegen de Amalekieten. Dan zie ik Mozes bidden op de berg. Dan zie ik de Heer Jezus bidden in de hemel. Voor zijn strijdende kerk op aarde. Als er aanvechting is in je leven. Als er verzoekingen zijn. Sterke verleidingen. Daar is een heiland die leeft om te bidden. En weet je wat hij dan bidt? Dan zegt hij: Vader, ik bid u dat u ze bewaart voor de boze. Dat de boze geen vat op hen zal hebben. Niet dat u ze uit de wereld wegneemt. Oh nee, dan blijft het hier een strijdperk van het leven. Maar Vader, bewaart u ze voor de boze. Zo bidt hij. Zo bidt hij zijn kerk. Zo bidt hij de kinderen van God. Zo bidt hij de gelovigen die hem gehoorzamen. Zo bidt hij ze door de wereld heen. Totdat ze thuis zijn. Hij blijft bidden. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik hoor nog wat. Als ik mijn oor te luisteren leg aan de hemeldeur, dan hoor ik, er is een kind van God gevallen in de zonde. Zo'n Petrus, ach, ach. De Satan die hem als de tarwe heeft gezift. En dan hoor ik de heiland bidden, ik heb voor je gebeden, Petrus, dat je geloof niet zou ophouden. Vind ik zo bemoedigend. Soms, hè, dan kom je op een punt, dan heb je de zin in om het bijltje erbij neer te leggen. Ja, jongens, ik geef mijn herderstaf terug. Alsjeblieft. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin meer in. Ik zie er niks van. En het is allemaal tobben. Ploegen op rotsen. En dan hoor ik de Heer Jezus bidden. Dan heb ik voor je gebeden. Je geloof niet zal ophouden. En dan zoekt hij je weer eens op. En dan teken je toch weer. Als er schuld en zonde is, we hebben een voorspraak bij de Vader, een een advocaat die pleit op zijn verdiensten. En op grond van zijn voorspraak is er vrijspraak. Hij heeft nog nooit één pleidooi verloren. In de bak, in de baaiers, criminelen, die zouden zeggen, we hebben een hangende zaak. Dat zeggen ze, we hebben een hangende zaak. Mensen, wij ook als kerkgangers, we hebben sinds het paradijs, we hebben allemaal een hangende zaak bij God. Er is een zaak hangende. En straks wordt er een vonnis geveld. Vandaag over Saddam Hussein. En morgen of over een paar jaar over u en mij. Maar dan niet door het aardse gerecht. Maar door de hemelrechter. We hebben een hangende zaak bij God. Zo gij in het recht wilt treden. En dan. En nou zeg ik u vanavond. Er is er eentje, een heiland die leeft. En dat is nou een advocaat. Een voorspraak.
Een pleiter.
En dan zou ik tegen je willen zeggen, beste mensen, wie je ook bent. Ben je jong of ben je oud? Of ergens tussenin, dat maakt helemaal niet uit wie je ook bent. Maar ik zou je hele zaak, zou ik maar aan hem toevertrouwen. Ik zou op die God leren bouwen. En je hele ziel en je hele zaligheid en heel je hangende zaak aan hem vertrouwen. En dan komt het goed. Want hij heeft nog geen één pleidooi verloren. Ja. En hij doet het nog voor niks ook. Pro Deo. Dan toont hij aan de hemelrechter de sporen van zijn lijden. Doorboorde handen en doorboorde voeten. En dan ziet de Vader hem aan op grond van zijn verdiensten. Die wonde, verzoening. Die wonde, verzoening. Voor mijn zonde. Die heiland die blijft bidden. Weet je wat ik ook zo bemoedigend vind, beste mensen? Dat zeg ik niet tegen iedereen, maar dat zeg ik nou even tegen Gods kinderen. Onder ons. Degene die het leven met de Here kent, je moet me goed begrijpen. Weet je wat ik ook zo bemoedigend vind? Er zijn wel eens van die periodes. Kijk, dat mag je nooit gebruiken om achter te schuilen. Maar ik zeg het toch. Er zijn wel eens van die periodes in je leven, dan heb je helemaal geen zin om te bidden. Dan heb je helemaal geen zin om te bidden. Heb je dat ook wel eens, dominee? Jawel. Heb je dat ook wel eens? Ja. Ik schaam me wel, maar het is wel zo. Ik voel me altijd rot bij. Ik voel me niet happy. Ik voel me niet happy erbij. Maar er zijn periodes, dan ben ik te moedeloos. Ja, te bidden. Geen zin. Of ik vertik het gewoon. Dan vind ik het zo'n troost, hè. Dat als ik nou ophoud met bidden, dat hij doorgaat. Dat hij doorgaat. Ik heb een heiland die leeft om te bidden. Ik vind het zo treffend, hè? Dat Johannes 7 is het hoge priesterlijk gebed. Dat eindigt niet met amen. Dat wil zeggen, hij gaat gewoon door. Nee, wie roemt, die roemen niet in die kinderen van God die zo mooi kunnen bidden en zo lang kunnen bidden en zo ernstig kunnen bidden. Maar die roemen in die biddende hoge priester. Die doorgaat, ook als wij ermee ophouden. En als dan op een gegeven moment je laatste uur komt en je laatste dag komt, ook dan bidt hij. Weet je wat hij dan bidt? Dan zie ik daar een gelovige, gebrekkig hoor. Dan zie ik daar zo'n gelovige, zo'n Petrus met een Simons natuur. Die zie ik dan op zijn sterfbed liggen. Ja, en dan kan hij niet meer terug. En dan mag ik toch weten. Dan mag ik toch weten. Dat er eentje bidt, Vader, ik wil. Dat waar ik ben, ook degene bij mij zullen zijn. Die gij mij gegeven hebt. Weet je, dan wordt een sterfdag voor een kind van God. Dat wordt zijn hemelvaartsdag. Ik heb wel eens een begrafenis meegemaakt. Was nog maar pas dominee. Van een christen. Een christin was het. Ja. En die stierf. En er werd een rouwdienst gehouden in de kerk. En toen was de rouwdienst afgelopen. Toen gingen we naar de begraafplaats. En toen speelde de organist. Dan ga ik op tot Gods altaar. Zie ze gaan? Hemelvaartsdag. Dan ga ik op. ook al moet het lichaam begraven. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God mijn God. De bron van vreugd. Nou, als je zo mag heen gaan, mensen, dan is sterven niet erg. Dan wordt je sterfdag je hemelvaartsdag. Wat rijk. Om zo'n pleiter, om zo'n goede vriend te mogen hebben aan het hemelhof. In zo'n hoge rang. Die het voor je opneemt. En die het ook van je overneemt. Ons ten goede. Nou, gemeente, ik ga eindigen. We hebben veel overdacht vanavond over de hemelvaart. Laatste, ja, dat kan ik niet meer uitbreiden. Maar ik vind het wel mooi. Zijn mijn vlees als een pand. En zijn geest als een tegenpand. Zie je hier deze ring, kinderen? Dat is mijn trouwring. Dat is mijn trouwring. Al zou ik die nou aan een van u geven, dan zou je zeggen, een mooi stukje goud. Maar voor de rest zegt het niks. Maar er is er maar één voor wie die trouwring betekenis heeft. En aan wie ik denk als ik deze trouwring om heb. Hij heeft betekenis voor mij. En ik denk aan mijn vrouw. De naam staat er ook in. Dit noemen we een pand. Er is er eentje in de kerk die net zo'n ring heeft. Alleen dan met mijn naam erin. Dat is een pand. Een pand en een tegenpand. Als ik nou die ring draag, dan denk ik aan haar. En als zij die ring draagt, dan denkt ze aan mij. En zo is het ook met de Heere Jezus en de kerk op aarde. Hij heeft ons vlees als een ring meegenomen naar de hemel. En als de Heere Jezus dan naar die ring kijkt, naar zijn eigen menselijke natuur, dan denkt hij aan zijn kerk op aarde. En wij op aarde, wij hebben zijn geest gekregen. En als wij naar die ring kijken als bruidsgemeente, als wij de geest in ons mogen hebben, dan denken we aan Christus in de hemel. Dat wordt bedoeld met pand en tegenpand. Een ring in de hemel die de bruidegom draagt, onze menselijke natuur. En een ring op aarde die de bruid draagt. En dat is zijn geest. Ons vlees voor hem als een ring, zijn geest voor ons als een ring. En door die geest is laatste zin, zoeken wij de dingen die boven zijn waar Christus is. Ja. Als die geest in je hart werkt, beste mensen, dan ben je kind van God. Dan heb je de geest ontvangen. En weet je wat die geest nou doet? Die maakt Gods kind hemelgezind. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is. En dat snap ik. Want die geest die verheerlijkt de Heer Jezus. En die geest die wil mijn hart op hem richten. Dan ga ik hem zoeken die boven is. Hij is mijn schat en daarom trek mijn hart naar hem toe. Gemeente Hemelvaart. Een schitterend feest. Onze harten naar boven. Zo moet de kerk uitgaan. Heel goed geluisterd. Dan heeft de geest het willen gebruiken vanavond. Harten naar boven. Het oog hemelwaarts. En met beide voeten op de grond. Het hoofd omhoog. Het hart naar boven. Want hier beneden is het niet. Niet alleen. Niet alleen. Het ware leven, lieve loven, is daar waar men Jezus ziet. En wat men hoort of zie op aard, is ons kostelijk hart niets waard. Wil men leven, lieven en loven, hoofd omhoog, het hart naar boven. Amen.